VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Straks bespreken we met Mark Chavan boeken over topsalarissen en over de vraag: is president Assad van Syrië even erg als Adolf Hitler? U kunt zoals altijd meepraten. De hashtag is Argos Radio 1.
Radio 1, Argos.
Maar eerst de reportage. Elke dag berichten de media over vluchtelingen. Het gaat meestal over hun reis naar Europa, hun aankomst in Nederland en de eerste opvang. Zelden wordt nagegaan hoe het jaren later met ze gaat. Irene Houthuis maakte in de jaren 90 een aantal programma's over twee families uit Bosnië die hun land ontvlucht waren vanwege de burgeroorlog. Ruim 20 jaar later zocht ze de families opnieuw op. Luister naar haar verslag.
Ik noem ons een zeer succesvolle familie. We hebben het gered. We zijn wel iemand. En onze kinderen gaan nog meer iemand zijn.
Ik leef nog en mijn kinderen leven nog. Als ik kijk naar hen, ik zeg ik heb toekomst.
Ik ben blij gewoon dat krijg ik kans dat ik hier kan wonen. Met mijn familie. Dat is het allerbeste land ter wereld. Dat is logisch. Veel democratie. En, voor ons is het echt paradijs.
Drie Bosniërs, twee families. Ze zijn vanwege de oorlog gevlucht in 1992 en 93. En wonen nu ruim 23 jaar in Nederland. Ik maakte in die tijd programma's over ze. En ik ben benieuwd hoe het nu met ze gaat. Zijn ze erin geslaagd een nieuw leven op te bouwen? Zijn ze gelukkig? Maken ze deel uit van de Nederlandse samenleving? Hoe kijken zij naar het nieuws van deze dagen? Argos, over de Bosniërs, 23 jaar later.
Dit jaar zouden er wel eens 90.000 asielzoekers naar ons land kunnen komen. Vorig jaar kwamen er 58.000 vluchtelingen.
Dit jaar zijn al zo'n 100.000 migranten via zee, Griekenland en Italië binnengekomen. Vorig jaar werd dat aantal van 100.000 pas in juli bereikt.
Berichten over vluchtelingen domineren het nieuws al maanden. En iedere keer worden andere aantallen genoemd. Maar al die berichten spreken over vluchtelingen als probleem. Als een vloedgolf die over ons heen spoelt. Ik zie individuen. Ik zie geen massa. Het zijn mensen op de vlucht voor geweld of op zoek naar een beter leven. De grote toestroom van vluchtelingen is niet nieuw. Vorig jaar vroegen bijna 57.000 mensen asiel aan. Toen ik in 1993 begon bij Argos, woedde er een burgeroorlog in het voormalig Joegoslavië. Dat leidde ook tot veel vluchtelingen. In 1994 werd een recordaantal van bijna 53.000 asielverzoeken ingediend. Vrijwel evenveel dus als nu.
Nederland 1. Actualiteiten.
Voormalige Joegoslavië. Het lijkt erop dat het nu pas goed tot ons door begint te dringen hoe ingrijpend en omvangrijk de gevolgen van de oorlog voor dat land zijn. Europa wordt dan ook geconfronteerd met het grootste vluchtelingenprobleem sinds de Tweede Wereldoorlog. Ruim 2 miljoen Joegoslaven hebben huis en haard moeten verlaten.
We gaan verder met de waanzin van de oorlog in het voormalig Joegoslavië. De wereld kijkt weer machteloos toe hoe de strijd in Bosnië volledig uit de hand loopt.
Ik denk aan de vluchtelingen waar ik lang geleden programma's over heb gemaakt. De Bosnische Sanada, die in 1992 met haar twee zoontjes en zieke schoonmoeder terechtkwam in het Drentse Zuidlaren, in een voormalige kazerne. En dan Zenko, ook uit Bosnië, die met zijn ouders en twee zussen in 1993 in Zagreb werd opgehaald. Door een bus met Nederlandse vrijwilligers. Ik reed mee. Hoe zou het nu, ruim 20 jaar later, met ze zijn?
Het is een winderige maandagmiddag. Ik sta in Amstelveen aan de Amsteldijk, waar een prachtig huis wordt gerenoveerd door een hele oude bekende.
Hi.
Dag Zenko.
Dag Irene.
22 jaar geleden hebben we elkaar gezien.
Klopt.
Op jouw bruiloft.
Op mijn bruiloft.
November 1994.
Klopt.
En nu staat jouw zoon in werkmanskleding, in werktenue naast je. En jij bent?
Yes, ik ben Amar, de zoon.
De zoon. En jij was toen nog niet geboren?
Nee, 95 pas.
We staan eigenlijk allemaal een beetje te glunderen dat we elkaar...
Wat moet je zeggen?
Wat moet je zeggen na zo'n lange tijd? Maar, Senko, vertel eens. Wat doe je tegenwoordig?
We hebben zo'n klein bouwbedrijfje. Behoorlijk succesvol. Een beetje renoveren, bouwen.
Een aannemerbedrijf.
Ja, zoiets. Ja.
En jouw zoon werkt daar ook?
Ja, die heeft opleiding voor een meubelmaker afgemaakt. Sinds een half jaar werkt hij bij ons in het bedrijf.
Wat is jouw nationaliteit?
Nederlands. Ik ben gewoon hier geboren. Ik spreek wel Bosnisch. Alleen, ik ben eigenlijk gewoon Nederlands.
En wat is jouw nationaliteit?
Bosnisch, Nederlands. Okay. Wij hebben geluk als vluchtelingen dat we twee nationaliteiten hebben. Of we twee paspoorten hebben. Dat mag. Heerlijk. Dan ben je zowel Hollander als een Bosniër.
Senko Bagic, 43 jaar. Tenger, opvallende blauwgroene ogen. Sigaret in de hand. Zoon Amar, 20 jaar. Net zo oud als zijn vader toen hij naar Nederland kwam. Amar is forser, met een bril op een vrolijk gezicht. Het was niet moeilijk om ze te vinden. Het aannemersbedrijf is klein, maar draait goed. Onder hun klanten zijn bekende Nederlanders als advocaat Oscar Hammerstein.
Wat weet jij van het vluchtverhaal van jouw vader en van jouw grootouders?
Van het vluchtverhaal zelf weet ik eigenlijk niet heel veel. We hebben het er nog niet echt over gehad. Ze wachten er eigenlijk mee tot we wat ouder waren. Dat ze het aan mij en mijn broertje gewoon uitgebreid konden vertellen. Want het is natuurlijk wel een heftig verhaal. Het was niet makkelijk. Vooral ook omdat ze met z'n vijven waren. Zieke moeder. En tante die geestelijk gehandicapt is. Dus dat maakt het...
Selma?
Ja, Selma. Dat maakt het niet makkelijker eigenlijk.
Net als nu zijn er begin jaren 90 veel Nederlanders die vluchtelingen helpen. Kees van S en Marcel van Welsen reizen met hulpgoederen naar vluchtelingenkampen in Kroatië. En nemen op de terugreis vluchtelingen uit Bosnië mee naar Nederland. In november 1993 doen ze dat voor de vijfde keer. In een oude touringbus met Bosnisch kenteken. Ik mag mee. In Zagreb stapt de familie Bagic in de bus. Met de dan 20-jarige Senko die we net hebben gehoord. Het gezin is doodop en valt direct in de bus in slaap.
Kees, de opmerkelijkste mensen uit de bus vind ik de familie Bagic.
Ja.
Het is een familie bestaande uit vader, moeder, twee dochters en een zoon. En de oudste dochter is zwaar invalide. En de moeder, die ziet er ook niet erg gezond uit. Dus lijkbleek, die heeft zware suikerziekte. Laten we eens eventjes met ze gaan praten. Want ik ben zo benieuwd of ze iets over hun oude leven in Bosnië kunnen vertellen. In Doboj.
Vader Afdo vertelt dat ze in mei 92 uit de geboortestad Doboj in het noorden van Bosnië zijn gevlucht. Sinds die tijd hebben ze door Kroatië gezworven. Daar was de medische verzorging voor zijn zieke vrouw en gehandicapte dochter slecht. Kees van Estollet.
In het begin in Istrië werden ze bijvoorbeeld door doktoren ook nog geholpen. Zijn vrouw is bijvoorbeeld een keer in Rijeka en in Pula in het ziekenhuis behandeld geweest. Alleen na maart 1993, toen de echte onlusten tussen Kroaten en moslims begonnen, veranderde dat sterk en ging die hulpverlening dus ook sterk achteruit. Ook wat betreft hulp in de zin van voedsel en zo.
Ja, het is een beetje bizar, hè? We staan hier tijdens de middagpauze, terwijl jullie eigenlijk hard aan het werk zijn, maar... Dit is niet echt een plek om het hele oorlogsverhaal op te gaan halen. Hoe gaat het met je?
Goed. Hebben ook wel inmiddels suikerziekte, maar...
Heb jij suikerziekte?
Ja.
Een erfenis van je moeder?
Dat zou best kunnen.
Die vrij snel na jouw bruiloft is overleden?
Ja, die is in mei. Net een maand voordat Tamar geboren werd, is mijn moeder overleden. En haar enigste wens was...
Kleinkind zien.
Ja. Maar voor de rest gaat het goed. Jongens zijn goed. Ik heb nog een jongere van 15 jaar. Een lastpak, maar...
Oh ja, leg eens uit.
Ah, die 16, hè. Die zit op HAVO en dat wil niet even soepel verlopen. Maar het komt goed.
En hoe is het met je vader?
Ah, goed. Die oude, die... Het moet heel wat gebeuren dat hij zich overwonnen geeft. Als ik dat goed zeg. Die is met pensioen. Die heeft ook de hele tijd gewerkt.
Eigenlijk
in bloemenveiling.
Ja, want in Aalsmeer...
Kan je nagaan van directeur, directeurplek naar een bloemen snijden. Maar,
hij had een boekwinkel waar jij ook in werkte.
Klopt.
En hij was zelfs directeur, zeg je?
Ja, bij een boekwinkelkantoor. Maar wat leuk is, dat allebei eigenlijk. We zijn heel snel aan werk toegekomen. Niet zich schamen van wat we gaan doen.
Jullie wilden handen uit de mouwen steken, voor jezelf zorgen.
Ja.
Ik ben Nazra Verbeek, 40 jaar bijna. Ik woon al 23 jaar in Nederland. Ik heb een dochter van 14, getrouwd met Huib Verbeek. Werk in verzorgingstehuis in Nieuw-Vennep.
Asra, de jongste zus van Senko. Klein, slank, vrolijk open gezicht. In Bosnië wonen ze in een mooi, vrijstaand huis, totdat ze moest vluchten en in 1993 met een bus naar een asielzoekerscentrum in Nederland werd gebracht. Ze was toen 16 en verlegen. In de bus hebben we elkaar nauwelijks gesproken. Zij sprak geen Engels en ik geen Servo-Kroatisch. Nu woont ze in een eengezinswoning, op een woonerf. Heel Nederlands, of zoals Asra zelf zegt.
Nou ja, heel Hollandstraat is het niet. Maar goed, er zitten toch wel wat buitenlanders. Maar goed, dat geeft niet. Ik ben er ook eentje. Maar goed.
Een jaar na de busreis zie ik Asra weer. Op de bruiloft van haar broer Senko.
Asra, eventjes een rustig plekje gezocht.
Ja.
Vertel eens, het is vandaag 25 november 1994. De bruiloft van je broer.
Ja, we zijn zo blij.
Kan je eens beschrijven, waar zijn we nu precies? In Aalsmeer, jullie wonen hier.
Ja.
Dit is een gebouwtje van het Rode Kruis. En wie zitten er allemaal in de zaal?
We hebben familie van vrouw van Senko.
Ja. Elvira.
Ja, Elvira. En we hebben heel veel vrienden uit Bosnië. Ook vrienden Nederlanders.
Een jaar geleden zijn jullie met een bus uit Zagreb gekomen.
Ja.
Inmiddels spreek jij hartstikke goed Nederlands. Wonen jullie met z'n allen in een eensgezinshuis en een rijtjeshuis in Aalsmeer. Jij gaat naar school.
Ja.
Het leven is heel erg veranderd.
Ja, echt veranderd. We waren wel in Leeuwarden. Bijna 9 maanden.
Ja, 9 maanden hebben jullie in een asielzoekerscentrum in Leeuwarden gezeten.
Ja, daar was ook goed. Maar nu, we hebben ons huis. En we zijn allemaal samen. Een beetje problemen met de gezond van moeder. Maar we hopen dat het goed zal zijn. Ja.
Ja, je moeder die lag weer in het ziekenhuis. Die moest opeens maandag opgenomen worden. Het is nu vrijdag. Ze mocht een paar uurtjes het ziekenhuis uit om de bruiloft bij te wonen. Ja. Maar straks moet ze weer terug.
Ja, zij moet om 8 uur terug naar het ziekenhuis. En zo. Maar het komt wel goed.
Het komt wel goed.
Ja, ja.
Na de bruiloft heb ik Asra nog 1 keer gezien. Toevallig, op het Leidseplein in Amsterdam. Ze stond te zoenen met een Nederlandse jongen in een bushokje. Dat blijkt Huib te zijn, met wie ze nu is getrouwd.
Ik heb een goede keus gekozen. En ik ben nu in Nederland. Ik leef nog en mijn kinderen leven nog. Als ik kijk naar hen, ik zeg, ik heb toekomst. Ik heb toekomst, ja.
Senada Dukic. Ook zij komt uit Bosnië. Ik ontmoet haar in de zomer van 93 in een opvangcentrum in Zuidlaren. Al snel nadat Senada en haar gezin de vluchtelingenstatus krijgen, verhuizen ze naar Coevorden. Daar bezoek ik ze opnieuw. Senada, haar man Netzat en zonen Damir en Dino. Dan 9 en 4 jaar oud.
Ik woon in een deel van Coevorden. Die heet Ballast. Een hele mooie wijk. Ik ben hier gekomen 24 augustus, 93 jaar. En ik heb hele leuke buurt. Hele gezellige mensen. En ik vind hier prachtig leven. Ja.
Mijn naam is Dino Dugic. Ik ben 26 jaar oud. Ik werk als internal auditor bij een beursgenoteerde financiële instelling. Ik ben 23 jaar geleden naar Nederland gekomen. Als gevolg van de burgeroorlog die in Bosnië plaats heeft gevonden. Ik woon in Zwolle. Ik studeer nog. Ik ben in opleiding tot registeraccountant. Dus ik zit in een vergevorderd stadium. Ik hoop dat ik dat op korte termijn afgerond kan hebben. Ik ben verloofd met José. Ik hoop volgend jaar te kunnen trouwen.
Als mensen kijken naar mij, ik lach zo veel, zo vaak. Maar wat is binnen in mij, dat niemand weet. Niemand.
Ja, van de buitenkant zien ze een grote, sterke, vrolijke, altijd lachende
vrouw. Ja, ja. Maar wat ik voel binnen, dat niemand weet. Alleen mijn man, denk ik. Dat hij weet, andere mensen niet. Ik wil iets doen hier in Nederland. Ik ben hier gekomen. Ik ben mijn leven opnieuw begonnen. Ik wil gewoon waardig zijn, net als zij. Ik wil dat niemand kan zeggen, zij zijn buitenlanders. Ik wil gewoon net als andere Nederlanders worden. Dat is mijn probleem. Mijn eigen probleem.
Nee, maar je bent en je blijft Senara uit het dorpje op de bergen vlakbij Modrice.
Ja. Ja. Dat zijn twee tegenstellingen die zitten binnen in mijn lichaam. In mijn hart. En van dit tegenstellingen, soms ik word erg ziek. Ik krijg psychische problemen. Ik word een beetje depressief.
Ik heb jou heel lang geleden gezien. Als klein jongetje. In 1993 ergens. Nu zit hier een boomlange jongen naast me. Keurig in het pak. Je bent 2 meter hoeveel?
2,05 meter.
Ja, en toen een ukje. Ja. En je vertelde net, je hebt de uitzending teruggeluisterd gisteravond.
Ik heb de uitzending teruggeluisterd, ja. Klopt.
Vond je ervan?
Ik vond het wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Het heeft me wel geraakt. Ik had niet verwacht dat het me zo zou raken, zeg maar. Met name ook doordat interviews dan, het zal zijn 23 jaar geleden ongeveer afgenomen. Dus het was toen allemaal nog zo vers. En de emoties, zeg maar, waarmee mijn moeder sprak, die voelde je toen heel erg. En dat heeft me wel geraakt, ja.
Jouw kinderen, merk je daar wat van? Merk je dat die een beetje in de war zijn door alles wat ze hebben meegemaakt? Hebben die een terugslag zoals jij dat eigenlijk ook een beetje hebt?
Nee, gelukkig niet. Nee, zij hebben geen problemen. Ik ben zo blij. Zij hebben geen problemen met Bosnië toen zij waren in Zuid-Laren, hier in Coevorden. Zij zijn gewone kinderen. Zij spelen met andere kinderen. En zij leren. Zij hebben zin om alles te leren. Gelukkig. Ja.
Je klinkt als een ideale schoonzoon, Dino. Nee, maar je bent succesvol. Je ziet er goed uit. Je hebt een goede baan. Je hebt lieve ouders. Een leuke verloofde, begrijp ik. Ben je een zondagskind?
Een zondagskind? Ja, ik heb niks te klagen. Wat dat betreft. En ik ben gewoon blij met het leven dat ik leid, zeg maar. Gelukkig in mijn leven. En met de mensen om me heen. En Meer heb ik ook niet nodig.
Toen Senada en haar man in Coevorden kwamen wonen, vonden ze meteen werk als productiemedewerker. Hoe is het nu met ze?
Het gaat goed. Ze is momenteel arbeidsongeschikt. Dus ze heeft vanaf het moment dat we hier in Nederland kwamen, was ze al continu bezig met opleidingen. Was ze al direct aan de slag gaan, gewoon met werken. Nou, dat heeft ze heel lang volgehouden, totdat ze onlangs arbeidsongeschikt is verklaard. Als gevolg van met name rugproblemen, maar ook inderdaad deels psychisch. Toevallig is mijn vader ook arbeidsongeschikt. Dus ze zijn hier gewoon met z'n tweeën. Nou zitten ze thuis en zijn ze nu gewoon aan het genieten, zeg maar, van het leven. En ik heb ook twee kleine nichtjes. Mijn broer heeft twee dochtertjes. Nou, ze passen 2 of 3 dagen in de week op hen, zeg maar. Nou, en dat vormt een groot deel van hun leven nu, zeg maar. Daar haalt ze energie uit en daar zijn ze ook heel blij mee.
Ik heb haar natuurlijk uitgebreid gesproken, maar ze wil niet met de uitzending meedoen. Kan je uitleggen waarom?
Ja, het is volgens mij voor haar ook wel moeilijk om terug te denken, zeg maar, om terug te kijken naar het eerste interview ook. En toevallig heb ik het eerste interview ook gisteren toegezonden naar mijn moeder, die ik heb gevonden op internet. Nou, en ik merk gewoon dat ze heel erg, ja, ook wel van slag was, zeg maar. Dat heeft haar wel geraakt. Dus ik denk ook dat met name de emoties die meespelen, dat gewoon lastig voor haar is. Ik heb op de middelbare school 5 jaar lang op gymnasium gezeten. In 5 jaar ben ik overgestapt naar VWO, naar het ateneum. Daarna ben ik begonnen met HBO bedrijfseconomie. Nou, mijn HBO heb ik binnen 3 jaar afgerond. Ik heb het snel afgerond. En in de tussentijd was ik ook al begonnen met werken bij een extern accountskantoor. Daar heb ik dan 4 jaar lang gezeten. Op het moment dat ik daar echt in vaste dienst kwam, dat was ook toen ik mijn HBO definitief had afgerond. Toen begon ik met mijn pre-master aan Nijrode Business Universiteit. En daar zit ik nu momenteel nog steeds op. En ik moet nog enkele vakken afronden.
Ja, ze hebben een geweldige wilskracht en een doorzettingsvermogen om door te beuken.
Ja, dat zit er gewoon in. Dat hebben onze ouders, mijn broer en mezelf, zeg maar, vanaf het begin af aan geleerd, zeg maar, om door te zetten, om wilskracht te hebben en doorzettingsvermogen te tonen. En dat zit er gewoon helemaal ingebakken bij ons, zeg maar.
En is dat omdat je kind van vluchtelingen bent of omdat jullie gewoon zo zijn?
Hoe mijn ouders erin stonden was dat ze heel blij waren dat ze hier een nieuwe kans hebben gekregen. En dat ze inderdaad vooruit wilden kijken naar de toekomst en niet meer achteruit wilden kijken. Dat ze gewoon het beste van hun leven hier willen maken, zeg maar. En om dat te kunnen bereiken, dan moet je gewoon goed je best doen. Moet je gewoon hard werken, dat hoort gewoon bij. En dat hebben ze ons ook gewoon ingeprent, om het zo maar te zeggen.
Ingepeperd.
Ingepeperd, inderdaad. Ja. Als ik op studie was en ik moest een tentamen maken of iets en ik had slecht cijfer, nou, daar moest ik niet mee thuiskomen.
Dino, zijn broer, zijn ouders. Senko, Asra en hun vader. Hardwerkende Bosniërs die hun kansen grepen. Zijn er meer naar Nederland gevluchte Bosniërs zo succesvol? Met andere woorden, hoe representatief zijn deze twee families? Dat blijkt geen eenvoudige vraag. Er zijn namelijk geen betrouwbare cijfers. Een recente studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geeft een somber beeld over de integratie van asielzoekers. Slechts 1 op de 3 heeft een betaalde baan. Maar dat is een gemiddelde. Er zijn wel aanwijzingen dat het met de Bosniërs beter gaat.
Het is zaterdagavond. Het regent. Ik ben in Alsmeer en ik ben op zoek naar het huis van Afdo Bahic. Die viert vanavond zijn verjaardag. Als het goed is zijn de kinderen en de kleinkinderen daar. En wordt het een gezellige Bosnische avond. En ik ben nu op zoek naar nummer 26. Ik loop me gek te zoeken. Staat hier Senko?
Voetbal af.
Jij komt van voetbal af.
En ze hebben al gebeld van waar blijf je? Okay.
En heb je gewonnen?
We hebben gewonnen. Natuurlijk hebben we gewonnen.
Goedenavond.
Oh, goedenavond.
Kijk nou toch eens. Oh, dat is lang geleden.
Oh, nou.
Dag, nou, ik moet even omhelzen.
Ja, lang geleden, maar echt geweldig. Ja. Ontmoeten na 22 jaar, hè?
Ja, ik heb jullie in 23
jaar. Nou, wat een mooi. Het is gezellig.
9 familieleden van vader Afdo zitten om een lage tafel. Nootjes, kaas, worst, bier, cognac en cola. En Bosnische lekkernijen als börek. Op de achtergrond staat de televisie zachtjes aan. Een Bosnische zender. Er wordt gelachen, gedronken en gediscussieerd. De voertaal is Nederlands.
Mijn advies is dat elke vluchteling moet zo snel mogelijk aanpassen aan Nederlandse cultuur. Ten eerste moet leren Nederlandse taal. Dat kost mij, want ik stop zo snel. Ik wilde werken.
U bent meteen op de bloemenveiling gaan werken.
Ja, gewoon lekker gezellig. Nooit problemen.
Plotseling legt Afdo een oude krant op mijn schoot. Iedereen is verbaasd. Niemand kent de krant. Het blijkt de lokale krant De Nieuwe Meerbode van 24 december 1994. Met een foto waar iedereen piepjong op staat.
Moet ik hem voorlezen? Blij en vooral moedig in een paradijselijke rijtjeswoning.
Paradijselijk.
Wat het ook was.
En jij wordt hier verdrietig van.
Ja, kijk mijn moeder, joh.
Ja. Verschrikkelijk. Ik wist het echt niet meer, hoor. Echt niet.
En op de foto, we moeten het echt even beschrijven. Het is zo'n lieve foto met jouw moeder helemaal in het midden. Links je vader, rechts Zenko. Jij
hij moest natuurlijk naast haar, hè?
Ja?
Ja. Het was de lievelingetje, ja. Klopt
dat, Zenko?
Heel erg. Ja. Ik en mijn moeder waren heel vaak alleen op dit wereld. Dus, dag van dag vind ik dat echt zwaar kut. Ik vind het heel erg.
Dat je moeder er niet meer is?
Ja.
Nou, ze staat prachtig in het midden.
Nou, toen was ze al natuurlijk hartstikke blind en alles, hè. Toen was ze heel erg ziek.
Je moeder, terwijl ze er hier toch heel goed uitziet.
Ja, hè.
Zo jong.
Ja. Ze was ook jong natuurlijk.
Ja, hoe oud was ze?
Ze was 43 dat ze overleed.
Afdo laat meer oude spullen zien. Schriften met aantekeningen van zijn eerste Nederlandse les. De vervoeging van het werkwoord werken. En blauwgroene identiteitsbewijzen. Voor ieder gezinslid een eigen boekje.
Dat waren wij als vluchtelingen in Kroatië. Dit is bewijs. Ja.
Wat jammer alles.
En waar staat nou dat jullie vluchtelingen zijn uit Bosnië?
Kijk, het staat Avdo Bagic, ja. En dan staat hier Gračanica Benja, waar ik geboren is.
Ja, hier staat Dobor.
En hier staat plaats waar je woonde. Tijdelijke opvang Poric Kroatië, Istrië.
En wat zijn dit allemaal voor bonnetjes?
Je moest afsteppen omdat je ontheemd bent. Hè? Je hebt geen geld, je hebt geen bla bla bla. Maar het is ook dat je hiermee naar de dokter toe kon. Maar het is heel vreemd dat je in een situatie komt om een pakje macaroni te gaan halen. Terwijl je uit een grote huis kwam, uit een rijke stad kwam, noem maar op. Maar het kan zomaar gebeuren. Dan ben je ontheemd. Dan ben je vluchteling. Dan ben je niks meer waard. Dan ben je 3 keer niets meer.
Zenko verdedigt in 92 met andere Bosniërs zijn dorp. Hij wordt in zijn been geschoten en daarom mag hij het leger uit. Zenko heeft soms nachtmerries. Hij droomt dan over zijn tijd in het leger.
En waarschijnlijk zal het nooit eruit gaan. Of dat je helemaal bevrijd bent van dat teringzooi wat daar gebeurde.
En heb je daar wel hulp voor gezocht?
Ik liep bij een hele aardige vrouw in Hoofddorp een aantal keren. En dat heeft me echt heel goed geholpen.
Een psycholoog.
Ja.
Wat heb je er geleerd?
Huilen is het beste medicament dat je kan hebben als je zwaar hebt. En wij zijn Balkanmensen, Bosniërs of Vol, hè. Daar zijn we heel trots. Op een gegeven moment toen ik begon met huilen bij haar, dan was het leven veel makkelijker geworden.
Het wordt later. De discussies worden feller. We praten over de vluchtelingen van nu. Veel moslims. De familie Bagic is ook moslim. Maar daar hadden we 23 jaar geleden niet over.
We zijn de enige moslims in Europa. Slaven, ja. In Europa, oorspronkelijk. En waarom het nu erover gaat, dat weet ik niet.
Nee, maar ik bedoel eigenlijk veel meer. Niemand zag jullie als moslims. En volgens mij, jij hebt een biertje in je hand, je rookt.
Maar dat doen Syriërs ook. Jawel.
Maar ben jij een beleidend moslim?
Ik niet.
Nee, jouw vader? Ook
niet.
Jouw vader gelooft ook niet in Allah, toch?
Maar daar gaat het niet om. Je hebt een naam. Ik wil jou één vraag stellen. Hoe durf je überhaupt aan iemand te vragen... ben je een moslim, ben je een katholiek of ben je iets of wat dan ook? Waar je in
mag
gelooft.
Ik dat niet vragen?
Dat collectieve. Hè? Dus jij duwt mij in dat hoek met de Taliban, met de islamitische staat. Nee, niet jij. Dus waarom dat angst heerst? Van moslims. Het is een hele moeilijke vraag. Waarom nu, op dit moment, in de hele wereld, dat moslimfobie bestaat? Toen waren wij slachtoffers. Wij werden uitgemoord. Maar daar, in Syrië, worden ook moslims uitgemoord. Het is 21ste eeuw. Het is 2016. Dat iemand zich überhaupt vraagt, ben je dit of dat?
Ik heb twee behoorlijk succesvolle Bosnische families teruggevonden. Senada en haar man zijn arbeidsongeschikt. Maar hun twee zonen hebben goede banen. Dino is bijna registeraccountant. Afdo is gepensioneerd. Zijn dochter Asra is verzorgende. En zoon Senko heeft een aannemersbedrijf. Afdo's kleinkinderen zitten op de HAVO of het VWO... of werken in het bedrijf van Senko. Geen van de Bosniërs die ik heb gesproken wil terug naar Bosnië. Ze zien een toekomst hier. En allemaal voelen ze zich deels Nederlands, deels Bosnisch. Ze kijken met schrik naar de beelden van de vluchtelingencrisis op de televisie. Ze herkennen zich in de vluchteling van nu. Senko verwoordt het als volgt.
Dan op het moment wel voel je wel... vluchtelingachtig. Want dan word je ook op je plek gezet. Vooral bij Wilders aangang. Hè? Dus het is zeker op een moment dat je beseft van... dat je toch een vluchteling bent. Ook na 22 jaar. Dat wel.
En nu maar hopen dat de Syriërs zich over 20 jaar ook zo thuis voelen in Nederland. U luistert naar een reportage van Irene Houthuis, Nienke Hidding, Anton de Goede en Huub Jaspers. De techniek was in handen van Alfred Koster. En wilt u de reportage terughoren, ga dan naar argos.vpro.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrief en podcast. En dan krijgt u de uitzending elke week op uw tablet of telefoon.